Rouwdragende familie, verdere genodigden en belangstellenden. We zijn hier vanochtend in het kerkgebouw van de hervormde gemeente hier in Ochten samengekomen om de rouwdienst voorafgaande aan de begrafenis bij te wonen van een innig geliefde man. Een lieve en zorgzame vader, schoonvader, een trotse opa, een broer, zwager en oom, Peter Jan Remmerde. En namens de naaste familie dank ik allen hartelijk dat u gevolg hebt gegeven aan de uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn. In de rouwdienst hoop voor te gaan dominee Zonnenberg. Hij is verbonden hier aan de hervormde gemeente in Ochten. En de begrafenis zal plaats hebben op de hervormde begraafplaats aan de Liniestraat hier in Ochten. En na afloop van de begrafenis is er voor ieder nog de gelegenheid, als u dat nog niet hebt gedaan, om de naaste familie te condoleren. En bent u allen van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de broodmaaltijd. En dit zal plaatsvinden in het hiernaast gelegen verenigingsgebouw Het Baken. Bij het binnengeleide luisteren wij naar orgelspel, naar Mijn Jezus, ik hou van u. En daarom wil ik u vragen indien het mogelijk is om op te staan van uw zitplaats. Ik dank u wel, neemt u plaats. En er zal nu voorgaan in de rouwdienst dominee Zonnenberg en zullen we eerst overgaan tot stilgebed.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst vervolgen met samen te zingen uit Psalm 84, de versen 2 en 6. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. En ook het zesde, want God de Heer, zo goed, zo mild is te allen tijd, een zon en schild. 2 en 6 van Psalm 84. Welzalig Heer, die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Dat zingen we als antwoord op de geloofsbelijdenis. En de geloofsbelijdenis die we vanmorgen willen uitspreken is het antwoord op vraag en antwoord 1 uit de Heidelbergse catechismus rondom een overlijden. En in dagen van rouw en op een dag van begraven is het gevaar groot dat we op elk ander gaan zitten letten. Maar in vraag en antwoord 1 wordt ons als het ware een spiegel voorgehouden en ons hoogst persoonlijk de vraag gesteld: wat is uw, wat is jouw, wat is mijn enige troost, zowel in het leven als in het sterven? Dan komt het dus heel dichtbij. En dan luidt het antwoord dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet van mezelf, maar van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus ben, die met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft en zo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. En om hem voortaan te leven van harte gewillig en bereid maakt. Amen. Annemarie spreekt nu woorden namens de kinderen.
En blijft mijn vader in mijn gedachten altijd bij mij. Ik zal jou blijven missen in mijn leven. Ik mis je niet alleen als mijn vader, maar ook de liefde, de steun, de aandacht die je me altijd gegeven hebt. Je taak op aarde is volbracht en ik troost me met de gedachte dat je ergens ginds op mij wacht.
Bedankt. Zullen we samen bidden? Heere onze God in de hemel, op de morgen van deze doordeweekse dag zijn we samengekomen. Samen in uw huis. Samen om uw woord te openen. Daarvoor dat dat ons troost en wegwijs maakt, juist als wij gaan door een heel diep dal van verdriet en rouw, gemis. Heere, we bidden u om de tegenwoordigheid van uw geest, die Heere is en levend maakt, en die ons bovenal doet zien op hem die de dood heeft overwonnen, bij wie we mogen schuilen, bij wie we mogen huilen, bij wie we mogen geborgen zijn. Zonder hem kunnen we niet. Wil ons daarom laten merken dat u erbij bent. En dat u door uw woord en geest ons wil bemoedigen, troosten, vermanen, onderwijzen. Neem ons dan bij de hand, want deze weg alleen te gaan is veel te zwaar voor ons. Maak uw woord waar. Dat vragen we om Jezus wil, uit genade. Amen. Wij willen samen twee gedeelten lezen uit het Nieuwe Testament. De eerste schriftlezing is uit het Evangelie, zoals Johannes dat heeft opgeschreven in zijn 11e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 27. En daarna zingen we uit op toonhoogte, Abba Vader, u alleen behoor ik toe. Johannes 11 vanaf vers 17. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadia daar vandaan. En vele van de Joden waren naar Maria en Martha gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet. Maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt geven zal. Jezus zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan, bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Ze zei tegen hem, ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God die in de wereld komen zou. De tweede schriftlezing vindt u in 2 Korinthe 12, de versen 1 tot en met 10, waar ook de tekst van boven de rouwbrief uit is genomen. Daar schrijft de apostel Paulus: te roemen is werkelijk niet gepast voor mij, want ik zal komen op verschijningen en openbaringen van de Heere. Ik ken namelijk een mens in Christus, 14 jaar is het geleden. Of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet. Of buiten het lichaam, ik weet het niet. God weet het. Dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. En ik weet van deze mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet. God weet het. Dat hij werd opgenomen in het paradijs. En onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, die het een mens niet is geoorloofd uit te spreken. Over zo iemand zal ik roemen, maar over mezelf zal ik niet anders roemen dan in mijn zwakheden. Want gesteld dat ik zou willen roemen, ik zal niet dwaas zijn, ik zal immers de waarheid spreken. Ik onthoud mij daar echter van, opdat niemand meer van mij denkt dan wat hij aan mij ziet of van mij hoort. En opdat ik mij door het alleroverreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de Satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt, dat hij van mij weg zou gaan. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Zingen wij nu het lied, hoe groot zijt gij, op toonhoogte 282, o Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die u hebt voortgebracht, hoe groot zijt gij. mevrouw Remmerde, kinderen en kleinkinderen en verdere familie en aanwezigen. Op deze morgen nemen we afscheid. Definitief afscheid van uw man, jullie vader en opa, broer of in welke relatie we ook stonden tot Piet Remmerde. Aan een leven dat 73 jaar mocht worden, is een eind gekomen. Een einde na een slopende, geen slepende, een slopende ziekte. Een ziekte die onomkeerbaar was, niet te stuiten. En als mensen sta je dan machteloos. Ook wanneer in het ziekenhuis geconstateerd moet worden, we kunnen niets meer voor u doen. Machteloos, machteloos. Met je rug tegen de muur. En waarbij gedachten zich dan vermenigvuldigen. Over hoe hij was en wat hij deed en wat hij zei. En die gedachten die zullen vast en zeker nog vaak naar boven komen. En we herinneren elkaar eraan. Machteloos, zeiden we. Dat is niet waar. Waarom? Nou, we hebben een machtig God. Een sterke rots. Hij die alleen waardig is te ontvangen alle eer en alle aanbidding. En hij draagt en hij sterkt. En dat is zeker ook in deze ziekteperiode gebleken. Jullie, we zaten niet met de handen in het haar, maar met de handen in elkaar gevouwen. Niet het minst, Ad, heb jij daar ook een groot aandeel in gehad. Je schoonvader stelde dat op zeer grote prijs, van dag tot dag. Kennen we dat trouwens? De kracht, de macht van het gebed. Dat is maar niet een beetje een hulpeloos gebaar, om zo te zien alsof je om het hand zit, maar het is een spreken tot God, een roepen tot hem, een belijden aan het hoogste adres en zonder hem niet te kunnen, nog in ziekte, nog in gezonde dagen. En wat kan in je gezonde dagen je zomaar ineens een halt worden toegeroepen. Dat kan jong, dat kan oud, dat kan ook ergens daartussenin. En zo kwam ook die kanker sluipend op Piet's levensweg. Zo halverwege de Tweede Wereldoorlog, eind 43, werd Piet geboren. Samen met zijn tweelingzus. Spannende tijden, harde jaren. Via scholen en scholing interesseert hem de autotechniek. En vindt daar Piet zijn beroep in. En daarbij, in dat beroep van automonteur, wordt hij wel zeer ingrijpend betrokken, plotseling bij de broosheid van het menselijk bestaan. Een auto-ongeluk waarbij voor hem een bekende om het leven komt op jonge leeftijd en waarna Piet dan beroepshalve bij betrokken raakt. Het grijpt hem aan en heeft hem eigenlijk nooit losgelaten, zo vertelde hij. En zeg nou zelf, zulke ingrijpende gebeurtenissen in je omgeving, die geven je te denken. Die laat je niet los. Stempelen je bestaan. Broos, breekbaar, van huis te gaan en niet meer thuis te komen. Toen ik daarover nadacht, ik weet het niet, maar was Piet, jullie vader en opa daarom misschien altijd zo bezorgd en zorgzaam? Als jullie van huis gingen of weg waren en dan steeds weer te vragen, waar ga je naartoe? Of waar blijft die of gene nou? Broos en breekbaar als we zijn. Want een ongeluk zit in een klein hoekje. En in zo'n wereld die steeds meer op zijn einde loopt en ziekte en verderf wel eens de overhand lijken te nemen, ja, dan kun je wel eens verlangen, zoals een kind dat ook zegt, was de Heere Jezus nog maar hier? Dan kon hij er wat aan doen. En dan zou het er allemaal heel anders uitzien. Dat was ook het geval, hè, in het eerste gedeelte dat we samen lazen uit de Bijbel. Als Jezus daar te maken heeft met een sterfgeval in zijn nabije omgeving. Zijn vriend Lazarus is overleden. En hij was daar niet bij. Hij wordt daar wel van op de hoogte gebracht. En eigenlijk in de vorm van een soort verwijt. Had u niet eerder kunnen komen? Was u er maar bij geweest? Dan was dit niet gebeurd. De zussen van Lazarus, Maria en Martha, ze hebben het eigenlijk niet meer. En te begrijpen, als je weet wat de Heere Jezus kan en doet en deed, en hij is er even niet. En je broer overlijdt. En dan komt Jezus pas na 4 dagen. En dan zegt hij ook nog dat hij de opstanding en het leven is. Ja, ja. Dat is eigenlijk om opstandig van te worden. En Martha die wil die woorden van Jezus best geloven, maar eigenlijk nu even niet. Dat die woorden van Jezus, die laat ze dan ook slaan op de jongste dag, op het eind van de tijden. Maar eerder niet, nu even niet. En daarom zegt Jezus die indrukwekkende woorden die we straks op de begraafplaats ook weer zullen herhalen. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook al was hij gestorven, en een ieder die leeft en in mij gelooft, die zal niet eens sterven. In eeuwigheid niet. Gelooft u dat? Vraagt Jezus daar dan gelijk achteraan. Ja, dan wordt dus eigenlijk wel even persoonlijk de vraag aan je voorgelegd. Gelooft u dat? Geloof jij dat? Geloof ik dat? Want daar komt het wel op aan, hè? Op geloof in Jezus Christus, die de dood overwon. Geloof. Daar deden jullie zo'n 50 jaar geleden samen belijdenis van. En daarna getrouwd. Volgende maand zou het 48 jaar geleden zijn. Trouw tot in de dood bent u hem geweest, mevrouw Remmerde. Bij hoogte en dieptepunten. En toch steeds weer samen verder te kunnen. En niet alleen door het leven te gaan. Die 48 jaar niet. Maar ook hierna niet. Ook na deze dag. Om te volharden in lezen en bidden. En ons gedragen te weten door eeuwige armen onder ons. Of je dan alles krijgt wat je hartje begeert? Dacht het niet. Of dan alles gaat hoe je hartje het begeert? Dacht het ook niet. Je ontvangt wel het beste. En dat is niet goedkoop. Kijk maar naar die woorden uit die tweede Korinthebrief. Op de een of andere manier mankeert Paulus wat. Heeft hij ergens last van en dat hindert hem in hoge mate. En Paulus die doet wat wij ook zouden doen en gedaan hebben. Bidden. Bidden en nog eens bidden. En Paulus die schrijft in die brief zelfs van een veelheid en een volheid van zijn bidden. Tot wel drie keer toe heeft hij gebeden. Heeft hij aan God gevraagd of hij die scherpe doorn uit zijn vlees wil halen. Ik vergelijk dat altijd maar met een soort splinter in je lijf. Dat begrijpt een kind ook. Dat doet zeer, dat hindert je. Als je hem ergens langs haalt, dan voel je dat telkens weer opnieuw. Dat is irritant. Steeds weer word je ermee geconfronteerd. Splinter, een doorn. En wat het dan allemaal precies geweest is, ja, dat schrijft Paulus er niet bij, we weten het niet. Dat het hinderlijk geweest is en dat het hem ook hinderde in zijn gaan en staan, dat weten we wel. Maar zijn zoveel keer ervoor bidden heeft niet geholpen. Oh nee, is dat zo? Werkt bidden zo dat bidden helpt? Hele rare uitspraak ga ik nou doen. Bidden helpt niet. God helpt. En daarom mogen we hem bidden. Maar we verwachten het van God. En hij vervult niet al onze verlangens en onze verlanglijstjes. Helaas. Maar wel als een belofte. Wel als een belofte. Dat moeten we maar nooit vergeten. En op Gods belofte, wat hij heeft beloofd, daarop mogen we pleiten. En daar kun je de Heere ook aan houden. En daar wil hij ook aan gehouden zijn. En dan mogen we hem aan herinneren. En wat er nu boven die rouwbrief van Piet Remmer afgedrukt staat, die korte woorden, dat is eigenlijk het antwoord dat Paulus kreeg op zijn bidden tot drie keer toe wel. Mijn genade is u genoeg. Ja, maar daar heeft hij niet om gevraagd. Daar heeft hij niet om gebeden. Die doorn. Nee. Mijn genade is voor u genoeg. Dat wilde de Heere God hem geven, zijn genade. Wat dat is het leven voor een ter dood veroordeelde. Voor een des doods schuldige. Genade, dat is Gods gratie. Gratie die echt gratis geschonken wordt. Daar staat geen bedrag tegenover. Daar hangt geen prijskaartje aan. Genade nergens anders om dan vanwege de dood van hem die de dood heeft overwonnen. Heel letterlijk, genade vanwege hem die de opstanding is en het leven. Genade omwille van hem die uit het graf weer opstond. Nee, ik bedoel Lazarus niet. Lazarus, we lezen dat verder nergens, maar die zal ooit nog wel weer eens een keer begraven zijn geworden. Bedoel Jezus. die uit het graf opstond. Genade, vrijspraak. Net als die verloren zoon die weer thuis kwam. Hij had zijn verhaal. Hij had zijn welgemeende verhaal helemaal klaar. En hij wordt met open armen ontvangen. Tegen het zere been van die altijd nette, oppassende broer. Mijn genade is voor jou genoeg, jongen, zegt vader. Ons hopen en bidden om beterschap werd hopen en bidden van het beste. Gods genade was ook genoeg voor Piet. En voor wie eigenlijk niet? Niet wat je wel of niet op je kerfstok hebt, brengt je wel of niet in de hemel. Met positieve antwoord op geloof je dat, dat zijn genade voor u, voor jou, voor mij genoeg is. Uit de gedeelten die Piet werden voorgelezen uit de Bijbel en uit het dagboekje mocht hij troost putten. En zag hij niet meer op tegen het sterven, wel tegen het afscheid nemen. Begrijpelijk. Niemand kan ook maar iemand missen. En toch zullen we verder moeten na vandaag, na deze week, zonder echtgenoot, zonder vader, zonder opa, zonder broer, of in welke relatie we ook stonden tot Piet. Maar laten we verder gaan aan de hand van die toegestoken stok en staf van de herder, de goede herder, waar we vorige week nog over lazen. Hij helpt verder. Hij herdert. Hij blijft er altijd. En we bevelen elkaar die God aan die de dood machtig is. En die de dood niet te machtig is. Gelooft u dat? In leven en in sterven? Ik eindig met het gedicht van Annie Eiskes Koger, dat Piet toegestuurd had gekregen en wat hem zo bemoedigde en troostte, en waarvan een couplet ook op de rouwbrief stond afgedrukt. Het heet: God is getrouw. Er is geen nacht zo zwart en er is geen leed zo zwaar of God wil die verlichten en verzachten. Hij heelt de wonden, geeft vermoeide krachten. Hij is getrouw. Hij maakt zijn woorden waar. Er is geen angst zo diep. Er is geen smart zo groot. Of Jezus wil ze troostend mee beleven. Er is geen schuld zo groot. Of God wil die vergeven. Hij leidt ons en hij draagt ons door de dood. Er is geen mens zo ziek of Christus kent zijn pijn. Er is geen stem zo zwak of Christus zal hem horen. Er is geen vraag zo zacht. God weet die reeds tevoren. Geen mens die naar hem vraagt, zal ooit nog eenzaam zijn. Amen. We zingen van Psalm 116. Het vierde vers, de eenvoudige wil God steeds gadeslaan. Psalm 116, vers 4. Thank you. We luisteren nu naar woorden van herinnering door schoonzoon Ad.
Ik heb boven mijn stukje gezet in de woorden van herinnering aan pa: Soli Deo Gloria, alleen God de eer. Lieve ma, lieve familie, vrienden, alle aanwezigen hier, om deze rouwdienst van pa Piet bij te wonen. Er werd mij gevraagd of ik misschien iets wilde zeggen. Eerst denk je, ja, wat moet ik zeggen? En durf ik dat wel? Dan vraag je bedenktijd. En in die tijd heb ik besloten om wat te zeggen. Niet zozeer over het leven van pa, want ik ken hem vandaag precies 2 jaar. Maar wel hoe ik dat ervaren heb. Met name de laatste 3 weken. Pa was niet zo'n prater. Hij zei nooit echt veel, maar was wel altijd belangstellend. De wijze waarop pa en ma mij en mijn gezin hebben opgenomen in hun gezin is voor mij ontroerend. Ik kwam in een warm nest. Iets wat ik niet zo gewend was. Ja, ik moet oprecht bekennen dat ik van hem en van hen allen ben gaan houden. Maar ook om wie hij was. Oprecht en eerlijk. Zonder poespas. Soms wel eens wat nukkig. Hij hield niet van poppenkast. Maar altijd heb ik gemerkt dat hij zoveel van zijn gezin hield. Ook al zei hij dat niet met zoveel woorden. En zeker de laatste week heb ik dat opgemerkt. Hij wilde ons allemaal zo graag om hem heen hebben. Het was nooit te veel. Al was het echt wel eens druk in huis. En zeker de laatste weken waren emotioneel en ontroerend. En vaak dacht ik, Ad, dit is te zwaar, te moeilijk voor je. Ik kan dit niet. Maar door Gods wijze en onbegrijpelijke wegen die hij met mensen gaat, mocht ik avond en avond bij pa en ma zijn om te lezen en te bidden. Ik zei al, pa was niet zo'n prater. En iets vragen? Nee, dat deed hij zomaar niet. Totdat Annette aan hem vroeg of hij het fijn vond of ik met hem wilde lezen en misschien bidden. Eerst wilde hij dat nog niet en wilde het nog even aankijken. Maar dat denken duurde niet lang. Al kwam het toch voor mij nog onverwacht, wat misschien ook het beste is. 'S avonds 9:30, telefoon. Jolanda belde voor pa of ik nu even wilde komen, even praten en misschien wat boekjes meenemen. Ik ging met lood in mijn schoenen en herhaalde elke keer dezelfde woorden: Heere, geef me wijsheid. Om pa zo op zijn sterfbed bij te staan met de meest belangrijke vraag van ons alle leven: wat is mijn eeuwige bestemming? Is zwaar. Eigenlijk te zwaar. Geestelijke bijstand verlenen, ik had dat nog nooit gedaan. Niet voor geleerd en bad weer in mezelf: geef alsjeblieft wijsheid. En een stille fluistering: wees eerlijk. Ik verstond daaruit: lees de Bijbel, zeg het woord van God na. Eerlijker kan niet. Zo ben ik gaan lezen en daarna het gebed voor de eerste keer. Gevraagd of God mij wijsheid wilde geven om pa bij te staan. Hem te zeggen waar het op stond. En pa wilde dat ik eerlijk was. Zo zijn we een dagboek gaan lezen, na de eerste avond. En ik vroeg me vaak af, wat wil God hier nu mee zeggen? Maar zijn wijsheid is echt niet af te meten. Hij gaf de woorden. Hij wist wat er gezegd moest worden. Pa zei me, hij had. Nu komt het erop aan, hè. Ik moet vrede met God hebben, hè. Ja, pa, maar dat kan, hoor. U bent nog in het heden der genade. En dan lag hij met tranen in zijn ogen naar me te kijken. En bedankte mij elke keer en zei, kom je morgen weer? Ik zei, ja, pa, ik kom morgen weer zolang als u wil. En hij zei me, Ad, weet je wel hoeveel ik verkeerd gedaan heb? Huilend. Ik moest zeggen, ja, pa, dat weet ik, maar ik ben geen haar beter. De Bijbel zegt dat we geneigd zijn tot alle kwaad. De Bijbel zegt dat we van nature allemaal vijanden van God zijn. Er is niemand die goed doet. Ja, en daar ben ik nu, zei hij. En hoe moet dat nu goedkomen? Ik wist heus al wat ik moest zeggen. Maar ik wachtte nog. Ik kreeg geen vrijmoedigheid. Ik kon wel met allerlei teksten of dogma's komen. Maar dat kan niet bij iemand in de uiterste nood. Nee, pa en ik moesten wachten. Hoe kan dat nu, wachten? Ja, pa moest ergens achterkomen. We lazen een paar avonden verder over de verschijning van Jezus bij Tiberias. En dat hij 3 keer aan Petrus vroeg, hebt gij mij lief? Dat stuk is op zich heel ontroerend. Maar het ging om het stukje ervoor. Om wat Jezus zei. Gooi het net aan de andere zijde. Ik mocht begrijpen wat God met deze woorden wilde zeggen. Ik zei, pa. Ja, zei hij. U wilt het zelf oplossen, hè? U wilt uzelf rechtvaardigen tegenover God, hè? Maar het hoeft niet, pa. Dat is al gedaan. En toen mocht ik hem vertellen. Van een rijke Christus voor een arme zondaar. Ik mocht vertellen van een heiland waar je terecht kan als je het niet meer weet. Als je niet meer weet hoe het ooit goed moet komen. Ik mocht vertellen over de man van smarten. Die mens is geworden, pijn heeft gekend en wist wat verdriet was. En dat Jezus betaald heeft met een volkomen offer. Een offer dat genoeg was in zijn vaders ogen. En dat een ieder die in hem gelooft het eeuwige leven heeft. Met liefde en bewogenheid heb ik hem gezegd dat het nu het heden der genade is. En dat hij heden moest kiezen wie hij dienen wilde. Zichzelf overgeven aan Jezus. Die keuze maken. En ik weet wel, dat kunnen wij niet uit onszelf. Maar Gods genade doet dat. Maar die genade is zo rijk en zo vrij. Hij moest wel alles loslaten. Vrouw, kinderen, kleinkinderen. Overgeven aan hem. En zo draag ik deze herinneringen mee in mijn hart. In de overtuiging dat er een God is die regeert. Die zijn zoon Jezus heeft gezonden. En die aan het kruis heeft betaald. Is opgestaan uit de dood. En hij leeft. En in de Heilige Geest. Die werkt. En in ons wonen wil. Zo is dit een roepstem. Voor ons allemaal. Bent u. Bent jij bereid. Om God te ontmoeten. We hebben niet allemaal een ziekbed. Maar Jezus roept nog, kom toch tot hem. Geef jezelf over aan hem. Gooi het net aan de andere zijde van je levensboot. Het is nu nog het heden der genade. Neem uw kruis op en volg hem. En de thuiskomst zal zeker zijn. Ja, ik dank u voor uw genade, o Heer. Dat u het kruis voor mij droeg. U bewijst uw genade aan ons telkens weer. Uw genade is mij genoeg. En dat zijn de woorden boven de rouwkaart. Zijn genade is mij genoeg. Dank u wel.
Bedankt, Ad. Gaan we nu samen danken en bidden. trouwe God en Vader in de hemel, genade. Daar gaat het om. In leven en in sterven. Wat is het goed om dat woord bij leven en welzijn te spellen en te leren spellen, telkens weer opnieuw. En dat we ook leven van genade, van het gegeef van uw kant. We willen u danken voor al het goede wat u gaf, ook gedurende 48 jaar huwelijk. We willen u danken voor wie vader geweest is in het gezin, als spil, om samen met moeder de kinderen op te voeden, de kleinkinderen te zien komen. En we bidden van u, geef naar de toekomst, nu daar een lege plaats gekomen is in huizen Remmerde, dat toch die eenheid en die saamhorigheid blijvend mag zijn. En dat we horend naar u, en geworteld in het werk van de Heere Jezus alleen, ons gedragen weten. Ook nu ons leven een leven geworden is met een lege plaats, die zoveel herinneringen oproept. Heere, we bidden van u, geef dat we voort kunnen. Niet alleen nu straks naar de begraafplaats, maar ook daarna. Op die stille momenten van eenzaamheid of verdriet, dat we ons toch geborgen weten bij u als herder, en dat we in uw gevolg alleen verder kunnen. Heren, we bidden van u, als die vraag op ons afkomt, wat is uw, wat is jouw enige troost in het leven, maar ook bij het levenseinde, waarvan niemand weet wanneer het komt, dat we dan niet hoeven te zoeken naar allerlei uitvluchten, maar dat we het weten, die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid, Jezus Christus. Wat een genade van uw kant hem uit handen te geven en ook de dood te overwinnen. Alleen dat geeft het leven perspectief. Alleen dat opent de luiken van ons bestaan. Alleen dat maakt het licht. Ontfermt u zich zo over ons, o God, van dag tot dag. En draag ons. Nu we geen man, geen vader, geen opa, geen broer meer hebben. Maar draag ons in de wetenschap dat uw genade ook ons genoeg is. Wil ons horen, o God, niet omdat wij die genade waard zijn, verdiend zouden hebben of het ernaar gemaakt hebben, maar opnieuw uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. We zingen samen nog Psalm 68 en daarvan het 10e vers. En ik zou u willen verzoeken, als dat mogelijk is, om dat staande te zingen. Gelooft, zij God, met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn genade. Psalm 68, vers 10. Onder de zegen van onze God vervolgen we nu onze weg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.
Ik dank u wel, neemt u plaats. Het moment dat wijle Peter Jan Remmen de grafvaart zal worden gedragen, is nu aangebroken. En ik wens u allen daarin heel veel sterkte toe, maar in het bijzonder de naaste familie. De wens van de familie is dat we te voet naar de begraafplaats toe zullen gaan in de rouwstoet. De afstand is ongeveer een 700 à 800 meter er naartoe lopen. En mocht u vanwege gezondheidsredenen die afstand niet kunnen lopen heen en terug, is dat dan iets meer dan 1,5 kilometer, dan vraag ik u met eigen gelegenheid achter de rouwstoet aan te rijden. Ik wil u verzoeken om zo dadelijk deel te nemen aan de rouwstoet in stilte en op gepaste wijze in de volgende volgorde. Als eerste mevrouw Remmen de Hink, omringd door haar kinderen en kleinkinderen. Aansluitend de verdere familie Remmen de verdere familie Hink. Aansluitend de verdere genodigden en belangstellenden. Bij het uitgeleide luisteren wij naar Scheepke onder Jezus' hoede. Scheepke onder Jezus' hoede, met de kruisslag hoog in top, neemt als ark der verlossing allen die in nood zijn op. Als slaat de zee ook hoog en hol en zweept de storm ons voort, wij hebben 's vaders zoon aan boord en het veilig strand voor oog. Zonne, biedt dat scheepje uw glanzen koeltjes stuw en zacht vooruit. Golven steunt gebed en psalmzang met uw zilveren maatgeluid. Al slaat, arme zondaar, zie de kruisvlag wapperend langs de oceaan. Weet, de Heer is in ons midden. Kom, neem uw verlossing aan. Die reist een lied tot God omhoog, reist vol een dankakkoord. We hebben 's vaders zoon aan boord en het veilig strand voor oog. Mag ik u verzoeken, indien dit mogelijk is, om op te staan van uw zitplaats.